BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
De afgelopen dagen zijn er opnieuw berichten in de media verschenen over
Many cases.
Aantijgingen, karaktermoord, bitchfight.
Very weird things happen.
Jongens, ho even, stop.
They cheated.
Het is heel verdrietig hoe dit gaat.
They're bad people.
Echt heel verdrietig.
They're horrible people.
Ik mag geen toegang meer hebben tot de social media accounts.
It's a disgrace.
Zijn deze mensen helemaal gek geworden?
Horrible.
Goodbye, my lover.
Just horrible.
Goodbye, my friend.
Ik had het nooit voor mogelijk gehouden.
You have been the one for me. Thierry en Trump, teleurgesteld in de slechtheid van de mens en teruggeworpen op hun Twitter-account. Breekt hier de nationalistische golf? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Rob de Wijk. Hij was al langer teleurgesteld in de mens.
Ja.
Maar gelukkig heeft hij Arend-Jan Boekenstein nog. Althans op afstand, wegens autopech.
Arend-Jan, hallo.
Hij heeft nu ook geen vertrouwen meer in de auto's.
Ja, onze gast, u hoort hem,
is populistische auto, weet ik.
Politicoloog en connoisseur van rechtse vlegels, Meindert Venema. Welkom.
Ja, ja.
En meneer Venema, u kent Baudet al heel lang.
Ik ken hem al heel lang. En degene die, ik heb het bij me, het boek van Berend Sommer hadden gelezen 2 jaar geleden. De onweerstaanbare val van Henri Furet. Die hadden al geweten hoe het met Furet is afgelopen, zou ik maar zeggen.
En dat, wie was Furet, moet je wel even uitleggen.
Dan. Nou, wat denk je?
Nee, jij
Baudet.
Okay.
Furet, Henri Furet. Moeilijker kan het niet worden.
Oké. Okay.
It's a disgrace. Maar dat er in dat boek heel veel staat wat eigenlijk letterlijk nu zowel door journalisten, maar ook door Baudet gezegd wordt. En de titel, hè, de onweerstaanbare val, dat geeft al aan waar het uiteindelijk op uitkomt. En ja, het schetst dat boek, en dat vind ik al heel grappig, het schetst een enorm penetrant beeld van zowel de universiteiten als van de politieke elite. En van de mensen die denken van nou, hier kan ik wat geld mee verdienen.
Mm-hmm.
Want dat is natuurlijk eigenlijk, die Berend Sommer zegt ergens, die laat iemand zeggen van ja, om een variant op Clausewitz, politiek is het najagen van persoonlijke doeleinden met publieke middelen. En dat is het eigenlijk. Dat zie je, ja, dat zie je bij Trump heel sterk nu. En bij Baudet natuurlijk ook. En gisteren vertelde Arendo Jouster nog dat hij hem had aangeraden om de politiek in te gaan. Want hij was volkomen broke. En hij op de universiteit had hij het verknald. En toen zei Arendo van ja, waarom ga je niet de politiek in? Dan heb je in ieder geval een vast inkomen. Toen dacht ik, jezus.
Hè? Ja.
Maar dat heeft hij gedaan. En hij heeft nu een organisatie waar die.
Hoe lang krijg je wachtgeld eigenlijk? Als je eruit wordt.
Maar 3 jaar tegenwoordig hoor. Maar hij heeft de penningmeester op zijn hand natuurlijk. Van Forum voor Democratie. Dus hij heeft
de kas heeft hij nog.
Diepe zakken.
Arend-Jan, jij hebt ook al wel een geschiedenis met die jongen. Hoe heb jij de afgelopen week zijn wederwaardigheden gevolgd?
Ik moest denken aan september 2006. Ik zou Kamerlid worden. En ik ging naar een liberaal café op het Thorbeckeplein. En er waren allemaal mensen die wilden assistent van me worden. En één daarvan was Thierry Baudet. Ik kende hem helemaal niet toen nog. Die kwam naar me toe en zei van ja, je bent een interessante man en een denker. Luister, jij gaat vast minister worden, zei hij. En dan ben ik al je assistent, maar dan ga ik mee naar het ministerie. Dat was zo'n hele jongen. Met ontzettend veel ambitie.
Ja.
En later heb ik hem allemaal dingen meegemaakt. Tot aan nog 3 jaar geleden, januari, dat hij dus naar mijn appartement in Amsterdam kwam en zei van jij moet met mij mee gaan doen. Dat was dus nog voordat hij met Hiddema gesproken had. En toen heb ik gezegd, ja, maar ik deel je Europa-standpunt niet. Ik deel je Islam-standpunt niet. En toen werd hij ongelooflijk kwaad. Ongelooflijk kwaad. En sindsdien is het niet meer goed gekomen.
Ja. Maar waarom werd hij zo kwaad dan, Arend-Jan?
Ja, gewoon. Hij raakt dan in trance. Er was iets heel geks met die jongen aan de hand. Hij kon ook helemaal in trance raken. En hij geloofde ook in al die onzin die hij zei. En ik was dus kennelijk iemand die dat dan een soort obstructie pleegde. Heel
ja, dat is
vreemd.
Het. Ja, ja.
Ja, heel
ondertussen vreemd. Is hij wel geslaagd om te promoveren. Aan de universiteit.
Ja, zeker. Bij Paul Cliteur.
Ja, dat is heel erg grappig, ja. En nu zeg je niks meer.
Ik zit ook te wachten. Zegt dat iets over de universiteit, meneer Venema?
Nee, nou, kijk, ik heb oppositie gevoerd. En daar gebeurde hetzelfde. Ik vroeg hem iets en hij weigerde te antwoorden.
Waarom? Domme vraag.
Ja, domme vraag.
Hmm.
Ja.
En wat doe je dan als je in die
promotiecommissie zit? Ja, je doet niks natuurlijk. Want in die zin, kijk. Je bent dan toch enigszins wel opgevoed. En de voorzitter bepaalt de orde van de vergadering. Dus dan ga je niet lopen schreeuwen van... je bent een oplichter en sodemiet erop. En trek de jurk uit. En begrijp je, dat doe je allemaal niet. Maar ja...
Wel raar dus.
Het was die promotie was een bizarre aangelegenheid.
Maar dat proeft zich van hem. Is dat nou ook wat je terugziet in zijn manier... van politieke bedrijven. Nou, ik heb daar diagonaal doorheen gelezen, dus ik kan dat niet helemaal beoordelen.
Ik heb het besproken in de Volkskrant. Ik heb hem 3 ballen gegeven. Omdat ik het... Ja, het is wel een stuk waarin hij nieuwe theses ontwikkelt... die mm-hmm. innovatief zijn. Alleen...
Zoals?
Nou, zoals het idee dat... het cultuurrelativisme, dat de dood is van de Europese maatschappij.
Ja.
Maar goed, als ik dan. Toen heb ik in die column geschreven. Ja, het grappige is, zijn opa. Die beweert niet juist dat het cultuurrelativisme de kern is van de westerse beschaving. Van de christelijke beschaving.
Ja.
Mensen zijn altijd. De christenen zijn altijd bang dat ze het niet goed doen. Ja. Maar daar heeft Baudet geen last van. Maar dat. Begrijp je? Nou ja. En, maar wat uit het proces blijkt. Is dat hij totaal geen. Respect heeft voor feiten.
Ja, dus wat ik zo erg vond in dat proefschrift, Meijner, dat ik het zeggen mag, van, weet je, dat hij is heel erg bevriend met die John Laughlin, die ook werkt voor het Europese parlement.
Ja.
Nou, die heeft dat boek geschreven, The Tainted Source, de besmette bron van de Europese integratie. En dan komt er dus die leugen dat het allemaal, dat de founding fathers van Europe, die zijn beïnvloed door fascistische denkers die ook ideeën over Europa hadden.
Ja.
Nou, die hele these slaat helemaal nergens op. Maar wat doet Thierry? Die gaat dat prominent overnemen.
Ja.
En die John Laughlin, die deugd van hier tot aan Moskou niet. Die heeft gewoon letterlijk voor Moskou gewerkt en nog steeds. En kan iemand mij nou uitleggen? Kijk, Thierry is een intelligente jongen. Hij kan schrijven, hij kan denken. Wat is er nou... Kijk, dat je Burke gaat lezen, dat begrijp ik. Dat is heel erg interessant. Hè? Maar wat is er nou aantrekkelijk aan iets als antisemitisme? Ik bedoel, dat is toch gewoon verschrikkelijk? Kan iemand dat dan gewoon
of
langzaam
uitleggen? Of pro-Rusland zijn. Dat is natuurlijk wel even een punt.
Ja. Nou, wat is daar nou sexy aan?
Nou ja, wat hij sexy vindt is alles waar jij boos over wordt.
Ja.
Ja, dat vindt hij leuk. Dan, zijn. Ja.
Dan zegt hij, nou moet je eens kijken. Nou, zij is allemaal wat een hypocriete lui, zeg. Want tussen me zo, ha. En dan heeft hij weer een...
Maar is dit nou een atypische populist, om het maar zo te zeggen? Is dit nou... Ik bedoel, het moet niet alleen maar...
Het moet
niet
alleen ook over Trump kan zeggen.
Nee, het moet niet alleen maar over Baudet gaan, maar het moet ook over Trump gaan. Misschien over Bolsonaro, Erdogan, uh-huh. Orbán, Kaczynski. Nou, moet ik nog even doorgaan? Dat kan namelijk wel. Ik zie trouwens niet, want dat is niet een populist. Dat is gewoon een autocraat. Maar is dit nou exemplarisch voor dit type mens... Ja of nee? Dat fascineert me echt, die vraag.
Ja, nee, ik denk voor een deel wel. Omdat mensen die op deze populisten stemmen... die hebben het gevoel dat ze door dat discours van de elite niet heen komen.
Ja, wat is het discours van de elite dan?
Dat is dat je zegt... Jij moest nog eens een boek lezen. Het is duidelijk dat je het nog niet helemaal snapt.
Ja.
Die arrogantie die jij ook hebt erop. Van kijk, ik heb hier goed op gestudeerd. En je moet niet denken dat je in 2 weken mij van de sokken kan blazen. Dus dat is gewoon wat de elite vindt. En voor een deel terecht.
En jij als hoogleraar hebt nooit een boek gelezen. Nou, en jij als hoogleraar vindt dus ook niet dat het wel belangrijk is om af en toe eens wat kennis tot je te nemen en van daaruit de discussie aan te gaan. Dat professor Venema.
Nee, maar het is ook gericht tegen mij.
Oh, oké. Okay.
Ja.
En het punt is dat mensen toch het gevoel hebben, daar kan ik niet tegenop. Daar kan ik niet tegenop. Ik kan het wel proberen om tegen te spreken, maar die lui lullen je van de sokken.
Ja.
En dan komt er iemand en die zegt, fok. En dan zeggen ze, ja, maar zo mag je niet praten. Ze zeggen ze nog een keer, fok. En dan die mensen in het platteland, wat een goede vent is dat, die zegt gewoon, fok. Ja. Ja. En tegelijkertijd spreekt hij Latijn.
Ja, maar mij is ook nog iets anders aan de hand. Want als je bijvoorbeeld nou Trump vergelijkt met Thierry of met Orbán, dan kan je dus zeggen, kijk, Thierry en Orbán, dat geldt trouwens ook voor Steve Bannon, dat zijn mensen die wel gelezen hebben. Heel duidelijk.
Is
met een beurs van Soros, is die naar Oxford geweest, weet je nog? En ik denk ook dus dat idee van dat illiberale democratie, dat Orbán, dat is niet alleen maar een methode om stemmen te mobiliseren, maar hij gelooft er ook. Hij gelooft er ook in. En dat is bij Thierry. En dus, kijk, Trump is volstrekt amoreel en immoreel. Gewoon, het is een electoral marketeer. En anything goes om dat te bereiken. Bij Orbán en ook bij Thierry zit wel ook een ideologische component.
Ja, maar dat bij Trump ook.
Ja.
Bij Trump,
al die lui zijn nationalisten.
En conservatief.
En conservatief. En racisten.
Ja.
En dat is niet zo raar. Want
het was wel een stroming.
Die globalisering die leidt tot een enorme influx van mensen met een andere cultuur, met een andere kleur. En die komen binnen en die zeggen tegen die Hollandse boerenlullen, en nu spreken wij geen Nederlands meer, we spreken nu Engels. En all is diversity. Are you diverse? En dan zegt die man, dan doe je niet mee.
Over dat nationalisme spreken we zo verder.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Bill Gates, George Soros, Frans Timmermans. Vergeet ik nog mensen? Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is emeritus hoogleraar politieke theorie. Meindert Venema. Meneer Venema, u noemde al het nationalisme.
Ja.
Is dat met het vertrek van Trump een slag toegebracht voor zijn geestverwanten zoals Baudet, Wilders, Orbán, Rob noemde het hele rijtje al op?
Nou ja, op kortere termijn wel natuurlijk. Want ik bedoel, Boris Johnson, heb je die ook genoemd?
Ja. Nee, die heb ik vergeten.
Maar daar gaat het slecht ook slecht mee.
Ja. Nou, dat is wel fascinerend, hè? Of de boel die stort in, zoals vorige week bij de democratie, of ze maken er financieel een puinhoop van, Erdogan, met een totaal krankzinnig rentesysteem, waardoor dat hele land aan de grond
afgerond is. Die heeft de rente niet
dan begrepen. Die idiotie bij Boris Johnson, en maakt van de pandemie maakt hij een puinhoop. Het land staat er financieel dramatisch voor. Bolsonaro doet dat, Trump doet dat. Het lijkt wel of deze mensen totaal niet geïnteresseerd zijn in het besturen van een land.
Nou, dat speelt een rol. Maar ik denk ook dat het programma van het nationalisme, dat is natuurlijk moeilijk uit te voeren. Want je kan dat wel doen, maar dan ga je dus enorm in welvaart achteruit. Maar dat wil ook niemand.
Nee, want dan krijg je opstand. En dus de mensen die daar dus op stemmen, op dit soort types, die worden er zelf direct als eerste de slachtoffer van.
Ja.
Want wij, de elite, zoals je ons net hebt genoemd, en ik wil onmiddellijk toegeven dat wij daar toe behoren, die hebben misschien al wel een achterdeurtje waardoor je kunt vluchten en proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken voor jezelf. Ja. Maar dat hebben de mensen die daar op die types gestemd hebben niet. Eerlijk gezegd vind ik dat nog het meest erge van wat je op dit ogenblik ziet. En de grote vraag is, hoe kan je dat nou overbruggen ook als, laten we zeggen, politiek die op een niet-populistische, niet-nationalistisch-conservatieve manier en zich probeert te verbinden met het electoraat. Hoe moet je nou in godsnaam die brug slaan?
Ja, mag ik nog even een analytisch puntje maken?
Nou, vooruit,
ik ben er echt tegen om dat populisme te koppelen aan het nationalisme en het conservatisme.
Nee, want je hebt populisme natuurlijk ook aan de andere kant. Dat weet ik ook.
Dus als je het niet wil koppelen aan nationalisme en conservatisme, dan moet je een gigantische operatie
initiëren om de gelijkheid weer te doen toenemen. Want die gelijkheid is de afgelopen 30 jaar enorm afgenomen. De ongelijkheid is geweldig toegenomen. Dat heeft te maken met die globalisering.
Maar niet in een land als Nederland, toch?
Ja, absoluut. Nou, de ongelijkheid is in Nederland zo enorm toegenomen.
Als ik naar die cijfers kijk...
Ja, inkomen niet, maar vermogen wel.
Vermogen wel. Dat
nou, en daar gaat het dus om.
Vermogen zijn zelfs ongelijker hier dan in Duitsland, zag ik.
Dus begrijp je? Iedereen zegt dat, moet ik zo om lachen, dat van die brave sociaal-liberalen zeggen, ja, maar het inkomen...
Maar waarom kies je dan in godsnaam een man als Trump?
Ja.
Een zelfverklaard miljardair.
Maar dat is dus de contradictie.
Dus die mensen die op die type stemmen, die stemmen dus rustig op iemand die echt gigantisch rijk is.
Ja.
En dat is nou precies wat ze voor afschuwen, omdat jij zegt dat de verschillen dat in vermogen zo groot zijn geworden. Wat is hier nou in godsnaam aan
de hand? In 1986 woonde ik in de Dominicaanse Republiek. Dat lijkt heel erg qua politieke structuur op de Verenigde Staten. En daar waren drie kandidaten. De ene was de zittende kandidaat.
Dus de ene was nog rijker dan de andere.
De zittende kandidaat, daarvan gingen het bankafschriften rond, waarin bleek dat hij elke dag 1 miljoen pesos overmaakte naar een rekening in Zwitserland, die op zijn naam stond, op de naam van zijn vrouw. De andere, die had enorm veel mensen vermoord. Die behoorden tot de linkse rebellen. En de derde was een hoogleraar, een professor, die maar 7 maanden geregeerd had ooit. En toen was hij afgezet door de Amerikanen. En die professor die voerde campagne onder de slogan: kies Juan Bosch, de man die nooit gestolen en nooit geroofd heeft. En de tegenstanders die zeiden: daarom is hij ook niet geschikt als president.
Ja, helder.
Begrijp je? Dus mensen worden cynisch.
Jouw vraag was, Hugo, is het nou een klap, het verdwijnen van Trump, voor dit soort types in Europa?
Voor Orbán bijvoorbeeld, die de Trump voor Trump heeft genoemd?
Kijk, als je dus een andere president hebt, bijvoorbeeld Erdogan heeft ruimte gekregen doordat Amerika niet meer leidde. Dus kon hij dus al die dingen doen in Libië, in Syrië, in Nagorno-Karabakh. Omdat de NAVO geen leider meer had. Dus je kunt je voorstellen dat als Biden daar komt, dat hij dat soort types beter in de hand kan houden. En dat geldt ook voor Orbán en Kaczynski. Die liepen natuurlijk ook helemaal weg met... Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk nog wel een alternatief. Ze kunnen ook nog verder doorswitchen van Trump naar Poetin. Want realiseer, dat vind ik ook het meest fascinerende. Bijna al deze types, inclusief Baudet, die zijn ongehoord voor Rusland. Ja. En dat betekent dus al dat het helemaal geen democraten zijn. Maar als je dus daarvan houdt, dan ben je dus automatisch autocraat. Dan hou je dus op zijn minst van een niet-liberale of een autoritaire democratie. Daar wordt ook niet echt doorheen gekeken door dat soort discussies. Vaak worden ze ook nog een keer betaald door Rusland, dat soort partijen. Of zullen we nou, dat is ook een vraag zowel aan Jan als aan Venema, van gaan we nou een verschuiving zien van Trump naar Poetin bij deze mensen, waardoor ze toch nog weer aan de macht kunnen blijven en ook gebruik kunnen maken van alle fake news, beïnvloedingscampagnes die uit dat land komen, of niet? Of is het nou echt een klap? Ik weet het niet, eerlijk gezegd.
Nou kijk, ik kan er wel wat over zeggen. Kijk, Polen is de Poetin-optie, kan niet. Hè? Polen zijn heel kritisch.
Die zijn ontzettend anti-Russisch.
Ja. En weet je, het Orbán is eigenlijk een veel slimmere operator als Trump. Hè? Orbán is al jaren bezig. Orbán heeft een verhaal dat erg beklijft bij de Hongaren. Namelijk, wij hebben in de 16e, 17e eeuw de moslims verslagen. Mm-hmm. En het anti-moslimgevoel is ongelooflijk sterk ontwikkeld in Hongarije. Er woont nauwelijks een moslim, maar dat is heel sterk. Dat kan je allemaal opvoeren. Het tweede truc die doet, dat zie je ook in het boek van Krastev, hè, dat hij gewoon zegt, ja, luister eens, wij hebben onder het juk gezeten van de Russen. En we gaan niet nu onder een soort Brusselse autocratie. Nou, dat spelletje kan je nog lang spelen.
Ja, maar voor de echte nationalistische conservatieve krachten is voor velen is echt Poetin een spirituele leider. Omdat hij namelijk daar ook zijn handelsmerk van heeft gemaakt. Ook met de conctie die hij heeft gesloten met de orthodoxe kerk. En dus voor de zuiverheid gaat van de Europese burgers. He, daar zit dus een hele gedachte achter die heel erg aantrekkelijk is. Maar Wijnand, wat vind jij dan? Gaan ze Trump nou inruilen voor Poetin, ja of nee?
Dat gaan ze zeker doen, want ze hebben geld nodig. Maar,
ja, dat is een hele platte reden.
Maar of dat aanslaat, dat is jouw vraag. Ja. En dan zeg ik, nou ja, ik ben alweer heel lang geleden... lid geweest van een populistische partij die de banden onderhield met Moskou, de Communistische Partij van Nederland. Maar dat is nooit zo succesvol geweest. En eigenlijk is die partij in de jaren 60 pas weer succesvol geworden. Ja. Toen ze die banden hadden doorgesneden en zeiden van nee, wij zijn niet van Rusland.
Ja.
Begrijp je? Dus het hangt erg af van de. Van de situatie per land. Maar ik denk niet dat Poetin dezelfde invloed kan hebben als Trump. Al was het maar omdat Poetin veel minder twittert. Dus die Trump was echt een opinion leader.
Poetin laat twitteren. Ja, dat kan je natuurlijk ook doen.
Ja, maar dat zal...
In Sint-Petersburg heb je natuurlijk een hele grote trollenfabriek zitten, waarin allerlei fijn nepnieuws en allerlei... andere berichten, inclusief miljoenen tweets, de wereld in worden. Ja, dat hebben we natuurlijk gezien na het neerhalen van MH17... hoe die machinerie in werking begon. Inmiddels is dat allemaal wel bewezen. Kun je allemaal nalezen hoe dat precies in elkaar zit. Wat overigens geen fake news is, by the way, als ik dat even mag zeggen. Maar dit is een essentieel onderdeel van de modus operandi van het Kremlin.
Maar dat heeft meer kans gekregen. Kijk, dat postmodernisme, ik weet niet, dat was op de universiteiten sterk. Daar was al de stelling, er is geen waarheid.
Mm.
Dat was een heel vooruitziende stroming. Begrijp je? Ja. En nu...
Nou ja, 1 plus 1 is nog steeds 2, hoor. Dus ik bedoel...
Dat is binnenkort niet meer het geval.
Ik vrees dat ook zo is.
Dus je ziet ook met het fake news dat het steeds moeilijker is om te bepalen wat waar is.
Ja.
En daar wordt dan gebruik van gemaakt.
Nou, kijk, wat ik denk is dat je op dit ogenblik ziet dat de impact van beïnvloedingscampagnes uit Rusland steeds minder effectief worden. En dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer ook over geschreven wordt.
Ja.
Er wordt gefactcheckt. Er wordt door de regeringen in het Westen worden dingen geopenbaard die eigenlijk geheim hadden moeten blijven. Hoe bijvoorbeeld zo'n hek is verlopen.
Ja.
Bij mij om de hoek in Den Haag, bij de OPCW... die ze hebben proberen te hacken, Russische hackers. Dat wordt allemaal openbaard. Vroeger was dat nooit geopenbaard geworden. Nu wel. De Europese Unie, EU versus disinfo. Dat is een aardige bron om te kijken hoe die disinformatiecampagnes lopen. Dus er is steeds meer over bekend. En dat betekent wel dat het ongeveer plat wordt geslagen, hoor. Dus het zou mij niet verbazen als dat ook grote effecten heeft op dit soort partijen.
Ja, maar er is nog iets wat ik in wilde brengen. Is namelijk dat die scheiding van de waarheden. Dat heeft te maken met polarisatie.
Ja. Ja.
Maar ik heb een tijd al. In 89 al. Zat ik in Berkeley. En toen had ik een zwarte vriendin. En die daardoor ging ik ook naar de Baptistenkerk. En verkeerde ik in kringen van zwarte intellectuelen. Die waren er vast van overtuigd. Dat het HIV-virus werd door de CIA verspreid.
Mm-hmm.
Om het zwarte ras uit te roeien. En toen zei ik zo in een debat. Ja, meen je dat echt? Ja, natuurlijk meen ze dat. Ik zeg, maar dan moet je dat op de politieke agenda zetten. Toen keek hij mij meewarig aan en zei, do you believe it? Ik zeg, ik niet. You see, zei hij, white people don't believe it. begrijp je? Dus dat hadden wij ook met de communisten. Ik gaf een scholing in Drachten. En toen zei ik, ja, die boeren willen, voordat ze zich bij ons aansluiten, wel weten of wij hetzelfde van plan zijn met de boeren als Stalin. En toen moest ik bij de districtsleiding komen. Ik zei, nou, het staat gewoon in een boek. Zelfs een boek van een communistische auteur, Erlijnstein. Toen zegt hij, mijndert jij altijd met die duistere bronnen? Als het waar geweest was, dan had het wel in de waarheid gestaan.
Kan ik concluderen dat een terugkeer naar het midden na Trump hier aan tafel niet wordt voorspeld? Rob, als ik jou hoor, wordt het misschien, dat is natuurlijk ook in stijl met dit programma, alleen maar erger.
Ik weet het niet. Dat hangt er dus helemaal vanaf hoe we omgaan met Rusland. En of ze kunnen switchen van Trump naar Poetin. Ik denk dat steeds meer mensen ook wel fed up zijn van al het fake nieuws wat over hen heen komt. En dat men zich steeds meer bewust wordt dat je toch gewoon eens een keer moet uitkijken naar welke website je kijkt. En dat je misschien niet alles wat op Twitter staat onmiddellijk moet geloven. Dus ja, helaas had ik moeten zeggen, ik ben daar niet heel erg negatief over. Ja, jammer, sorry. Ik kan er verder ook niks aan doen. Ja.
Maar ik ben heel negatief.
Ja, gelukkig.
Het spelletje van daar is het establishment. En wij zijn de toekomst, de nieuwe politiek, de nieuwe orde. Dat gaat altijd door. En ook het idee van een zondebok is fantastisch. Weet je, Trump leert ons en allerlei andere populisten dat je toch via het breken van de regels toch heel veel stemmen kan winnen. En heel veel mensen hebben dat gezien en denken van, nou, dat kan ik misschien ook wel gaan doen. Dus ik verwacht dus nu, als Thierry helemaal weg zou vallen, dan komt er wel weer een nieuwe. Want het werkt. Het is een.
Ik weet het niet. Nog één punt daarover. De Brexit is natuurlijk wel de grootste overwinning van deze stroming. En ja. Mensen zijn ook niet achterlijk. Die zien nu wat daar gebeurt in dat land. En die zien hoe Boris Johnson dit doet. Mensen zijn daar ook wel van geschrokken, denk ik. Natuurlijk zijn er altijd een aantal mensen die er achteraan blijven lopen. Ook in het Verenigd Koninkrijk. Ook al was het dezelfde dupe van dan ben ik maar arm, maar we zijn wel onafhankelijk. Dat soort flauwekul. Maar ik denk dat mensen niet achterlijk zijn. En dat ze wel heel goed zien wat de gevolgen van dit soort types zijn.
Ik denk dat ook wel. Alleen, ik herhaal, als mensen zien dat de vermogensverdeling alsmaar ten gunste is van mensen die Engels spreken, dan.
Zelf Engels gaan.
Ja, als je dat niet kan. Dit gelach van jou. Daar stemmen mensen op, Wilders.
Met de arrogante lach van Rob de Wijk. Ronden wij af. Althans, op de radio. Op de podcast gaan we gewoon door met luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Maarten van Wely vraagt: heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Is de mens nu gewoon gevoelig voor hypes en hysterie? Of is het gras bij de nieuwe partijen en spelers altijd groener?
Nou weet je, als ik mag zeggen, net zei Meijnerd iets heel goed. Zij zei van dat arrogante gelach. Dat is de reden waarom mensen daarop stemmen. Ik had dus zo'n ervaring voor de Jumbo hier in Doorn. Er stond een jongen dus die kranten verkopen, weet je wel. Hoe heet ook weer, de andere krant of zo, met al die vreselijke dingen erin. En ik raakte dus met hem aan de praat. En hij had een Russisch accent, dat ik zo geestig voelde. En die jongen die vroeg aan mij wat ik deed. En toen zei ik dat ik op de universiteit werkte. En toen werd hij toch kwaad, jongen. Ja. Ja, jij bent ook zo'n arrogante zak en zo. En je vindt mij natuurlijk dom. En toen dacht ik, ja, dit is dus het mechanisme. Ze zijn ongelooflijk gevoelig voor hun eigen prestige en voor hun eigen status. Hè? En als je dus gaat zeggen, het allerdomste wat je kan doen als je met een populist praat, is zeggen dat hij dom is. Want dan bevestig je alles wat hij denkt.
Maar die bang voor is. Maar het is niet eens een kwestie van dat je dat hoeft te zeggen.
Ze ruiken het.
Kennelijk heeft een aantal mensen gewoon een minderwaardigheidscomplex. En
ja.
Ik denk dat eerder dat het probleem is dan dat je zegt dat iemand dom is. Dat is ook flauwekul om dat te zeggen. Dat moet je ook gewoon niet doen. Maar het zegt natuurlijk ook een hele hoop over mensen zelf.
Dat is heel onzeker. Ja,
maar laat ik toch nog met enige eigen ervaring komen. In mijn afdeling was er een petitie tegen. Het curriculum moest gedecoloniseerd worden. Er was allemaal racisme in de afdeling. En dat iedereen had getekend. En zei ook, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. En ik vond dat helemaal niet dat ze er zelf verantwoordelijk voor waren. Als het al zo was. Omdat de meeste mensen die dat tekenden helemaal niet verantwoordelijk waren voor het curriculum. Dat waren allemaal hulp Sinterklaasen. Maar in ieder geval, toen zei ik van, nou ja, dit is allemaal top-down gedoe. Die diversity die leidt helemaal niet tot een verbetering van de positie van Marokkaanse of Turkse Nederlanders. Die leidt er gewoon toe dat mensen uit Amerika nu kunnen zeggen, we spreken hier alleen nog Engels. En als jij niet behoorlijk Engels spreekt, dan mag je niet eens meer op de afdelingsvergaderingen komen. En toen ging er iemand tegenin, die kwam uit het Engelstalige gebied. Die ging mij citeren uit de Volkskrant, maar die had het niet goed gelezen. Dus toen zei ik tegen hem, ja, jij doet hetzelfde. Hij had een naam die vermoedde dat hij uit India kwam. Ik zei, je doet toch hetzelfde als wat die Engelsen deden in India? Je komt hier, je verdomt het om Nederlands te leren. Mm. Want je denkt, die natives, dat taaltje van die Nederlands, dat leer ik niet. Hij zit er al 10 jaar, spreekt geen Nederlands. En denkt gewoon, ik ben hier de baas. En dat wordt gestemd met diversity. Mm-hmm. En toen dacht ik ga, als ik met jou ga debatteren, ga ik niet meer in het Engels spreken. Dan ga ik het in het Nederlands doen.
Okay.
En toen dacht ik, nou, dan zit ik toch al in de discours van de nationalisten. Mm. Toch?
Ja.
Ik weet niet zeker of we hiermee de vraag van Maarten van Weenen hebben beantwoord. Maar het was interessant. En we gaan door. Mark Houben, die wil weten... gaat Forum voor Democratie zonder de gematigden... zich nog rechtser van de PVV nestelen?
Nou, ik denk, qua discours is hij natuurlijk al veel rechtser dan de PVV. Maar dat vinden de mensen nog steeds niet. Dus de mensen denken nog steeds dat hij tussen de PVV en de VVD in zit.
Ja.
Maar goed, door dat antisemitisme... zou je kunnen zeggen dat veel mensen denken... Nou ja, dan, dat is wel heel erg rechts. Maar ja, het kan ook zijn dat mensen gaan geloven... in dat pedofiele netwerk. En die aanval op Soros en op die man van Facebook... heet die man ook alweer?
Zuckerberg.
Ja, dat gaat ook maar door. En dus het is
ja, maar de vraag natuurlijk is hoe groot dat is, hè? Dat is vaag ik echt te betwijfelen. Hoewel, het schijnt 20-25%, sommigen zeggen 30% wel gelooft in complottheorie.
Bedoel ik. En overal moeten de synagoges beveiligd worden.
Ja.
Het is ongelooflijk.
Doe nog eens een vraag.
dit is er misschien nog eentje voor meneer Venema. Matthias van Alphen die vraagt... de Fed en de ECB sturen aan op inflatie... om de enorme schuldenberg daaronder uit te komen. Dat leidt tot ellende en wantrouwen en vaak tot oorlog. De roep om een sterke leider en zondebokken zal daar alleen maar toenemen. Hoe komen we hieruit zonder ongelukken? Ziet u, u noemde ook al de ongelijkheid, vermogensongelijkheid.
Ja, dus, ja, mijn stelling blijft dat als wij dus blijven hangen in die identity politics... Hè, van het gaat alleen nog maar over wat je bent...
Ja.
Dan wordt het niks. En als wij niet tot een nieuw deal komen, dan zie ik die...
Wat is je nieuw deal?
Een nieuw deal is dat je probeert om arm en rijk weer bij elkaar te brengen.
Maar ik blijf daar moeite mee houden. Okay. Want het gaat om 1,5% van de bevolking die echt rijk is. En binnen die 1,5% is er misschien een derde echt heel erg rijk.
Wat versta je onder echt rijk?
Nou, er zijn 1,5% van Nederlanders is geloof ik heeft meer dan 1 miljoen. Dus dat, je kunt niet zeggen dat de meeste mensen die kennen dat soort mensen helemaal niet. Dus dat is van horen zeggen. Dus het is
je kent mij toch?
Ja, nee, dat oké. Maar de meeste mensen kennen jou niet. Ja, wij hebben het voorrecht om een miljonair te kennen hier aan de tafel. En dat vinden wij natuurlijk allemaal heel erg geweldig. Maar het is ook een soort mythisch iets.
Helemaal
heb ik,
niet.
Heb
helemaal
ik
niet. Nee,
wat merken die mensen daar dan persoonlijk van?
Die merken dat de mensen met meer dan 1 miljoen... die wonen in een heel mooi huis.
Dat klopt.
Voor hetzelfde geld als waar zij een krot voor huren. Dus de mensen hebben heel goed in de gaten... dat als je... Wat vroeger dan en gisteren zei je... als je niet steelt of erft, dan moet je werken tot je sterft.
Mm-hmm.
En dat is weer zo. Omdat je kan wel zeggen... Ja,
is dat ooit anders geweest dan?
Ja.
Wanneer was dat anders dan?
Nou, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de jaren 60... was er een toenemende afname van de ongelijkheid.
Mm-hmm.
Dus Tweede Wereldoorlog is onmiddellijk in Nederland... we hebben het nu even over Nederland... zijn de huiseigenaren en de grondeigenaren aangepakt. Door Drees.
Mm-hmm.
En begrijp je, die geleide loonpolitiek... was gebaseerd op een krachtige beperking van de pachten en de huren. Nou, dat is helemaal losgelaten. Er zijn dus de sociale woningbouw bestaat nauwelijks meer... Als je door de pijp loopt nu, dan hoor je alleen nog maar Spaans en Engels. Wist je dat?
Mm-hmm.
Kom je wel eens in de pijp?
Mm-hmm.
Nou ja, maar vroeger kwam je nooit in de pijp. Toen woonden daar arbeiders.
Dat kan me niet herinneren. Ja.
Nee, dan zie je. Dus dat zien die mensen. Mensen zien niet, die zien geen statistieken. Die zien dat.
Die zien wat er gebeurt.
Dat
ben ik volstrekt met je eens.
Volgens mij is wel eens becijferd dat economische gelijkheid alleen is toegenomen historisch na oorlogen of pandemieën.
Juist.
Ja.
En dan moeten we maar hopen dat dit voorlopig niet ophoudt dan.
die corona.
Helder. Michiel Visser vraagt, is er wel zo'n groot verschil tussen populistische en normale partijen? Het verschil in bestuurlijk vermogen lijkt me heel. Zie ICT, huizenmarkt, milieubeleid, belastingdienst, taakoverdracht naar gemeente, kinderbescherming enzovoort.
Ik denk dat het verschil groot is. En er gebeuren ook allemaal dingen die niet goed gaan. Maar dan heb je toch weinig besef van de dingen die allemaal wel goed gaan. En als je denkt dat het niet slechter kan gaan, dan moeten we eens even nog 10 jaar wachten onder het beleid van Boris Johnson. Mm. Het punt is namelijk je zou kunnen zeggen, wat heeft Trump nu voor narigheid aangericht? Maar je moet je realiseren dat de Verenigde Staten, dat is eigenlijk net de Europese Unie. De reden waarom Trump geen staatsgreep kan plegen, is dat die staten zo enorm belangrijk zijn. Dus die federale regering is wel machtig, maar dat is allemaal heel relatief. Als die staten niet meewerken, is het klaar. Dus het is heel goed mogelijk dat ook onder Trump een sociaal-democratisch of sociaal-liberaal beleid in Californië gaat gewoon door. Ja. En dat hebben de mensen niet in de gaten. En dat gaat in Europa hopelijk ook gebeuren. Dat je zegt van ja, wij zijn wel één Europa, maar de staten zijn nog heel in termen van.
De Verenigde Staten van Amerika zijn bijna het omgekeerde van de Europese Unie. Hier is de economie veel meer geïntegreerd dan in de Verenigde Staten. En hebben de staten veel meer te zeggen. En op buitenlands gebied heeft de president het woord zeggen. En ja. op dat gebied heeft Brussel bijna niks te zeggen.
Ja, dat is waar. Nou ja, kijk, daar moet je nog eens wat meer over nadenken, hoe dat nou verder moet.
Bram Frivioen vraagt, is dit een teken dat periodes van crisis veelal juist een stuwende kracht creëren richting stabiliteit en vooruitgang? Covid en nationalisme richten een verdere integratie van de EU en geïntensiveerde samenwerking tussen landen.
Wat je wel weet is dat in crisistijd maatschappijen collectiever worden. En dat zou dus mijn helaas optimistische deze onderbouwen dat het wel stabieler zou kunnen worden en dat het midden sterker wordt. Omdat de maatschappij per definitie collectiever wordt. Althans, dat weten we uit de geschiedenisboeken. Of dat nu ook zo is, dat moeten we nog zien.
Door corona een paar forse stappen gezet. Hè,
dat mag je wel zeggen. Ik bedoel, als nou er één organisatie beter van is geworden van deze crisis, dan is de Europese Unie wel. En dat is echt voorbij gegaan aan de discussie in Nederland. Maar als je kijkt wat er is gebeurd tijdens de twee toppen die tijdens de coronacrisis zijn gehouden, de een in juli en de ander in oktober. Ik raad iedereen aan om de communiqués daarvan te lezen. Dat heeft geen precedent hoor. Ja, het enige precedent na de financiële crisis van 10 jaar geleden.
De geopolitiek en de stabiliteit van de euro die vereisen toch meer integratie van Europa. Nou, meer integratie van Europa is ongelooflijk lastig te bewerkstelligen. Dat vereist eigenlijk een enorme crisis voordat je daar stappen kan zetten.
Ja, dat is al gebeurd eigenlijk.
En het is de vraag of de crisis die we nu dus gehad hebben, of die groot genoeg is. Hè? In zekere zin is Biden, wordt ook weer gebruikt van nou zie je wel, dan kunnen we toch weer een beetje achteroverleunen.
Ja, dat is soms wat je kan doen, ja.
En dat is het stomste wat je kan doen. Ja. Maar dat kan zomaar gebeuren. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
Hmm. Ik begrijp dus dat Arend-Jan en Meindert Venema hopen dat deze crisis nog een beetje
dieper wordt.
Er moet een oorlog bij.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Meindert Venema. En tot volgende week.
Oké, graag gedaan.